onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 111, de versen 2 en 3. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. En het derde vers, hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. 2 en 3 van Psalm 111. We doen nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 145 het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Daarna lezen we uit het woord van God, Johannes 6, de versen 41 tot en met 59. We noemen nu Johannes 6, 41 tot en met 59, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 145, het vijfde vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Johannes 6, te beginnen bij vers 41. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En zij zeiden, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus dan antwoordde en zeide tot hen, murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Er is geschreven in de profeten, en zij zullen allen van God geleerd zijn. En iegelijk dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt. Opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen, voorwaar zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen, want mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft, en ik leef door de Vader. Alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Nu we vanavond geroepen worden om een gedeelte van de Heidelberger Catechismus te behandelen dat over het heilig avondmaal gaat, willen we de tekstwoorden lezen. En die kunt u vinden in het hoofdstuk wat u gelezen is, Johannes 6. En daarvan het 56ste vers. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. En we lezen hierbij ook de woorden van onze Heidelberger Catechismus. We zijn toegekomen aan zondag 28, vraag en antwoord 76. Zondag 28, vraag en antwoord 76. Wat is dat te zeggen? Het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. En dan luidt het antwoord: het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest, die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam, hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn, en dat wij door één geest, gelijk de leden van één lichaam door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Tot zover de woorden van onze Heidelberger. Willen we nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, gij hebt het gezegd in de oude psalm: zoek mijn aangezicht. En dan is het antwoord van die dichter: ik zoek uw aangezicht, o Heere. Laat dat ook ons antwoord mogen zijn. Wanneer wij in dit uur van bediening van woord en van gebeden tot u naderen. Want u beveelt ons, u roept ons op om uw aangezicht te zoeken. Laat dat ook in ons hart mogen leven. Ach, dan moeten we het belijden dat wanneer wij die oproep horen, wij vanuit onszelf zo biddeloos zijn. Dat er in ons leven van nature geen behoefte is om u te zoeken. Dat we ook niet weten hoe dat moet. Want wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Maar wil u ons dan leren bidden. En uw aangezicht leren zoeken. Met alle dingen die ons leven bezwaren. Met alles wat ons ook deze week bezighield. Maar bijzonder leer ons uw aangezicht te zoeken. Met betrekking tot onze grootste nood, met betrekking tot het ene nodige, met betrekking tot het heil voor ons hart. We smeken, Heere, zie gij dan op ons neer in gunst en dan weet u wie wij zijn. U kent ons zoals we in de kerk zitten, zoals we hier onze plaats hebben ingenomen. De leden van de gemeente, meelevenden, gasten. U kent ons zoals we meeluisteren voor de kerktelefoon. Ouder of nog jong. U weet welke omstandigheden ons op dit ogenblik het meest bezighouden. U weet van strijd, van moeite en verdriet. U weet van vreugde. U weet van erkentenis voor de weldaden. Niets is voor u verborgen. Maar u weet bovenal, of te midden van dat alles wat ons leven en ons hart vervult, onze ziel hongert en dorst naar u. Of het ons oprecht om u te doen is. Of wij iets leren verstaan van de geweldige breuk die er door de zonde in ons leven gekomen is. De kloof die scheiding maakt tussen u en tussen ons. En of het ons hartelijk gebed geworden is, Heere, hoe kom ik tot u bekeerd? O Heere, als dat niet zo is. Als we het zonder u en buiten u nog kunnen vinden in dit leven. En nog zo door kunnen leven. Zou u ons dan vanavond de rust op willen zeggen? Maak ons hart heilig onrustig. Opdat wij niet meer verder kunnen zonder u. En gaan zoeken naar dat heil wat wij nodig hebben. Om wel getroost te kunnen leven. En zalig te kunnen sterven. Heere, ontdek ons aan onszelf. Laat het heiligende zwaard van uw woord ons leven openleggen. En de geest van ontdekking en van uitbranding ons leven laten zien in het rechte licht. En wil u geven dat we arm mogen worden voor u. Iets van die droefheid naar u gaan kennen. En wanneer wij daar iets van verstaan, Heere, en te midden van veel vragen en veel onmogelijkheden, de dingen van uw woord zoeken, en misschien met 1000 onopgeloste vragen in ons leven onze plaats in de kerk innamen, zou u dan vanavond door dit hoge en diepe woord ons willen aanspreken? En dan zal er misschien veel zijn wat voor ons onbereikbaar ver is, hoog en diep. Zou u willen laten zien dat deze koning, die gezalfd is met de Heilige Geest, die zit aan de rechterhand van de Vader, dat die wil wonen bij de verbrokenen van hart en dat hij op deze, ja, op deze zal zien die voor uw woord beeft. Heere, zou u dat evangelie in al zijn wijdte en in al zijn diepte willen doen verkondigen. O, geef dat mensen met verslagen harten, die bij zichzelf geen gerechtigheid ontdekken, door en uit uw woord onderwezen mogen worden, dat de zaligheid in een ander ligt en dat die daar ook volkomen ligt. En dat die grote zaligmaker nu komen wil door woord en geest om het verlorene te zoeken. Wil daardoor ook uw kinderen onderwijzen, Heere. Want zij hebben het nodig om te midden van al hun strijd en hun armoede door die grote koning onderwezen en bediend te worden. En als het dan vanavond gaan mag over een diep en teer onderwerp. Over de geestelijke gemeenschap die in het heilig avondmaal wordt uitgebeeld en ook in het geloof beleefd mag worden. Wil u dan geven dat uw volk, te midden van alle honger en dorst die ook hun leven eigen is, iets van de volheid mag gaan zien die in Christus Jezus is. De volheid die hij uitdeelt en wegschenkt door de geest die in hem woont en in de zijne. Heere, wil u geven dat we die diepe geheimen gaan verstaan. En die hoogte van het geloof zoals dat vertolkt en verklankt wordt in onze belijdenis. Ook leren beoefenen. Zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken. En daarmee verzadigd te worden ten eeuwige leven. Die gemeenschap te kennen. Inwoning van Christus door de geest. En ook te wandelen onder de heerschappij van die koning en van zijn geest. In nieuwheid, in godzaligheid, in vrijheid. Heere, dat zijn diepe dingen. Wij zullen er vanavond maar van kunnen stamelen. Maar laat uw volk iets proeven van die volle, altijd opwellende heilsfontein die nooit uit te legen is, die in Christus Jezus is. En al kunnen we er misschien niet bij, of niet helemaal bij dit grote heil, maak ons dan heilig verlangend, hunkerend, dorstig, om uit deze fontein bediend te worden. Heere, schenk ons ook genade in de prediking van dit diepe woord. O, geef ons inzicht in deze dingen. Geef ons een hart om dit diepe en rijke evangelie, waar we alleen maar van kunnen stamelen, uit te dragen en uit te leggen. Laat het mogen zijn in gebondenheid aan uw woord, in helderheid, ook in geestelijkheid. En ga gij ons met uw heilicht voor. Want buiten uw licht, ach, zijn onze woorden slechts klinkende woorden. Maar in uw licht zijn het lichtende woorden, krachtige woorden. O, wil u met uw geest erin meekomen. We bidden u, Heere, wees u met heel de gemeente. We in het luisteren de hindernissen en de obstakels wegnemen. Wil u ons aandacht geven? Wil u bovenal geven dat ons hart geraakt mag worden? Beschamend, bestraffend, ontdekkend, maar ook onderrichtend, vertroostend, opbeurend, bemoedigend. En wil u geven dat we in dit ogenblik een onvergetelijk uur in uw huis ontvangen mogen? Wees u met allen die het moeilijk hebben, allen die ziek zijn. Denk aan allen die een donkere weg te gaan hebben. Heere, ontferm u over hen. We mogen ook uw naam dankzeggen dat broeder Bruggeman, die vele weken, maanden niet naar de kerk kon komen door ziekte, vanavond voor het eerst na zo lange tijd weer in ons midden is. U hebt het zo ver wel gemaakt dat hij weer hier mag zijn. We dragen hem aan u op, met zijn vrouw, en vragen of u hem verder wilt sterken, nog nieuwe krachten wilt geven, hem wilt beschermen en bewaren en ondersteunen. Maar bovenal, Heere, wil u uw genade en uw gunst in rijke mate aan hem en aan zijn vrouw schenken. Ontferm u over hen beiden naar uw gunst. Wil u zijn, Heere, met ons allen. We dragen de hele gemeente aan u op en daarbij denken we aan de ouderen en aan de jongeren. We denken heel bijzonder aan de jonge mensen die deze weken voor examens zitten of voor wie tentamens en andere dingen die verband houden met de overgang heel belangrijk zijn. Wil u geven dat het alles goed mag gaan en geef dat zij ook in deze dingen hun werk mogen doen in afhankelijkheid van u. En wil u, Heere, hen alle zegenen, ook in de dagen van examen, dat de zenuwen en de spanning niet de overhand mogen hebben. En dat zij de kracht en de wijsheid van u mogen ontvangen. Wil u zijn met onze kerken. We vragen van u of u in het midden van onze kerken wilt wonen en werken met uw woord en met uw geest. Of u ons als kerken wilt bewaren voor vervlakking, voor afdwaling, voor verstarring, voor verscheurdheid, voor alles wat niet uit u is. En of u krachtig en bekerend en vernieuwend onder ons wilt werken. O, wil u de muren van Sion weer bouwen. Geef onder ons en bijzonder onder hen die een gebedsleven kennen, veel gebed voor het gruis, voor de puinhopen van Sion. Opdat uw koninkrijk mogen komen, ook onder ons, met majesteit en met kracht, opdat uw kerk bewaard mag worden en vermeerderd mag worden. Heere, wil u dat doen, niet alleen onder ons, maar in de kerken in ons vaderland. Er is zoveel wat niet uit u is. Zoveel wat bedroeven moet. zoveel wat bovenal niet is tot eer van uw grote naam. Maar o koning der koningen, wil u te midden van alle getwist en te midden van alle tegenstellingen, te midden van alle geesteloosheid die vaak zo zichtbaar is, ons niet verlaten. Maar toon het ons dat gij weet waar wij wonen en dat u zich over ons ontfermen wilt door de Heere Jezus Christus, die grote gezalfde, met de Heilige Geest, die door zijn geest de kerk wil bezoeken en wil verkwikken, ook in de tocht door de woestijn heen. Heere, wil dat doen onder ons, ja in deze wereld, doe uw koninkrijk komen. We vragen u of u zijn wilt in deze wereld, in alle verscheurdheid, in alle honger en droogte, in vele gebieden van deze wereld waar dorst, waar honger, waar behoefte is aan de meest elementaire dingen. We denken aan vele gebieden in Afrika en andere delen van de wereld. We dragen de gebieden geteisterd door oorlogsgeweld aan u op. En we smeken, Heere, wil u bijzonder zijn in die streken in de voormalige Oostbloklanden, waar alles kolkt en woedt, waar de zee van de volkeren niet tot rust komt. We denken aan de voortdurende gevechten met veel bloedverlies in het vroegere Joegoslavië. O God, wil u, die toch de volken regeert, daar vrede geven. Wil u de stem van het zwaard en van het bloed het zwijgen opleggen. Maar bovenal, Heere, willen die geteisterde gebieden uw woord doen komen en uw koninkrijk uitbreiden. Heere, ontferm u over deze landen, zo beproefd en zo gefolterd, ook in het verleden al. Geef dat wij in het licht van alles wat gebeurt de vrede en de vrijheid mogen waarderen als een geschenk van u. En wil u ons land en volk bewaren, Heere, dat wij die vrijheid en die vrede misbruiken op een wijze die tegen u en tegen uw heilige wet ingaat. O, verzoen in dat opzicht de schuld die wij als land en volk tegenover u hebben. Treed niet met ons in het gericht, maar wil u in toorn des ontfermens gedenken. En wil u geven dat uw zegen onverdiend nog op ons land, op ons volk, op onze regering mag rusten. Ontferm u over ons koninklijk huis. En wees ook in het land waar de sporen van uw werk in het verleden zo zichtbaar zijn, een God die genadig, ondanks onze schuld, toch nog denkt aan uw verbond. Heere, doe het bijzonder blijken vanavond. We vragen het niet om iets van ons, maar alleen in de vergiffenis van onze zonde. En dat om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 116, de versen 7, 9 en 10.
Thank you.
Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we samen uit Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. 36, het tweede vers. Geliefde gemeente, wanneer wij vanavond over het heiligavondmaal spreken, dan zouden we kunnen zeggen dat het heiligavondmaal een geheimenis is. Zo wordt er ook in de Bijbel over gesproken. Een mysterion, een geheimenis. Zo wordt de verbondsdis genoemd. En vandaar dat in de oude kerk al heel spoedig zo het avondmaal werd aangeduid. Dan sprak men niet over het heiligavondmaal zozeer, maar men sprak over de bediening van het geheimenis. En daarmee wilde men uitdrukken dat het bij het heiligavondmaal ten diepste gaat om verborgenheden, geloofsverborgenheden. Nee, dat betekent niet, als we zo het heiligavondmaal een geheimenis noemen, dat men het toen zocht in een geheimzinnige sfeer, zoals in sommige kringen dat wel gezocht wordt, dat het avondmaal in een bijzondere sfeer bediend moet worden, half donker, met brandende kaarsen en noemt u al dat soort dingen maar op. Want er is aan het avondmaal in dat opzicht niets geheimzinnigs. Het is alles even helder als het gaat om de tekenen en de woorden die de Heere bij de tekenen gegeven heeft. Maar wat met dat woord geheimenis wordt aangeduid, is dus niet dat het iets geheimzinnigs is, maar wel dat het een geheimenis is. Dat wil zeggen dat de diepe zin en de betekenis van deze woorden alleen in het geloof verstaan kan worden. En alleen in het geloof beleefd kan worden wat het nu is. Het brood, dat is het lichaam des Heren te eten. En de wijn, dat is het bloed van de Heere te drinken. Zo, als een geloofsgeheimenis, mogen en moeten we vanavond over het heilig avondmaal spreken. Wel, het thema is dan vanavond het geheimenis van het heilig avondmaal. En we letten op drie dingen die we ook terug kunnen vinden in het antwoord op deze 76e vraag. In de eerste plaats gaat het om de beoefening van het geloof. Het aannemen van het ganse lijden en sterven van de Heere Jezus. In de tweede plaats gaat het om de gemeenschap door het geloof. Namelijk dat wij door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden. En ten derde gaat het om de wandel in het geloof. Dat wij door één geest eeuwig leven en geregeerd worden. Dus het geheimenis van het heilig avondmaal, de beoefening van het geloof, de gemeenschap door het geloof en de wandel in het geloof. Als we met deze diepe woorden uit onze Heidelberger beginnen vanavond, dan is wel het eerste wat we moeten zeggen dat de belijdenis hier spreekt op de toonhoogte van het ware geloof. En dan wel op die wijze op de toonhoogte van het geloof spreekt, dat het hier gaat om dingen die beleefd worden in het geloof dat weet heeft van de vergeving van zonden. Gerechtvaardigd door het geloof vrede met God te kennen. En een eigendom te zijn van Jezus Christus. Bewust door het geloof in hem overgegaan te zijn. Hem te kennen en weten voor rekening van een ander te liggen. dat is van de Heere Jezus Christus. We zouden kunnen zeggen dat de hele belijdenis vanuit die toonhoogte geschreven is. Denkt u maar aan zondag 1. Wat is uw enige troost? Dan gaat het over de hoogte van het geloof dat weet voor rekening van een ander te leven. Dit is mijn troost, zegt de belijdenis daar, dat ik Jezus Christus eigen ben. En dat is het gezichtspunt wat u overal in de belijdenis terugvindt. Als we dat zo vanavond benadrukken, dan begrijpt u wel dat dat het uitgangspunt is van de belijdenis. En ook heel in het bijzonder van dit gedeelte. Betekent niet dat de belijdenis niets te zeggen heeft voor de kleinen in de genade. Of geen woord zou hebben voor de mensen die van verre staan en die tot zulke verzekering niet kunnen komen, zoals onze Dordtse leerregels zeggen. Het betekent ook niet dat onze belijdenis dus ook geen woord zou hebben voor een onbekeerde. We hebben herhaaldelijk gezien dat dat juist wel het geval is. Maar het is goed, terwille van de helderheid en de duidelijkheid, dat we dit meteen maar vastleggen. Dat hier gesproken wordt vanuit het ware geloof, het geloof dat kennis heeft van Christus als de zaligmaker en dat hem omhelst heeft en u weten mag vrijgesproken te zijn van schuld en straf en een recht heeft op het eeuwige leven. Zo leest u het ook in het begin. Wat is het dan dat eten en dat drinken van Christus? Dat is met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonde en het eeuwige leven verkrijgen. Vergeving van zonde en het eeuwige leven in dat rechtvaardigend geloof. Maar goed, als we dat met enige nadruk gezegd hebben, dan moeten we nog wel even terug naar de vraag. Want waar gaat het hier om? Hoe spreekt de belijdenis vanaf de hoogten van het geloof over het eten van het lichaam van Christus en het drinken van het bloed van Christus? Kijk, dat is eigenlijk in de vorige zondag al even aangestipt, in het slot. We hebben daar heel kort iets over gezegd de vorige keer. Maar vanwege de tijd is het maar heel weinig geweest. U leest in het slot van de vorige vraag dat een van de dingen die voor Gods kinderen in het avondmaal zijn betekenis krijgen, dit is dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Nou, als u dat hoort, dan rijst de vraag vanzelf: wat betekent dat nu eigenlijk? Wat is nu het gekruisigde lichaam van Christus te eten en zijn vergoten bloed te drinken? Wat betekent dat? Wat bedoelt u daarmee? Dat is niet zo gemakkelijk uit te leggen. Maar laten we het proberen in het licht van het woord van God. Want dat wil de belijdenis toch ook. Verkondiging en vertolking zijn van wat het woord van de Heere ons voorhoudt. En dan blijkt het uit het woord dat ook daar gesproken wordt over het eten en het drinken van de Heere Jezus Christus. We hebben nu een gedeelte voorgelezen uit die grote rede die de Heere Jezus Christus gehouden heeft in de synagoge in Capernaum. En daarbij knoopte hij aan bij het gebeuren in de oude woestijntijd. Dat wisten alle Joden, ook de Joden in de synagoge in Capernaum. In die woestijntijd, daar was het zo dat de Heere voor het volk in de woestijn zorgde door brood uit de hemel te geven, manna. Dat manna, dat was als korrels, misschien moeten we het vergelijken een beetje met sneeuwvlokken. iets dergelijks, wat elke morgen de woestijn bedekte en dat de Israëlieten uit de hemel ontvingen en dan moesten ze dat bukkend in het zand gaan rapen en gaan verzamelen en dan konden ze daarvan eten. Het was het brood in de woestijn. Dat manna-wonder, dat gold als een geweldig wonder. God had uit de hemel voor brood gezorgd om zijn volk in de woestijn te voeden en te onderhouden. En er was in de loop der tijden bij dat manna-wonder in de woestijn de verwachting gekomen dat als de Messias zou komen, dan zou een van de tekenen die Messias zou verrichten, zou dit zijn, dat hij ook manna uit de hemel zou laten regenen. Hij werd het manna genoemd dat verborgen is. En nu gaat u begrijpen waarom die reden van de Heere Jezus Christus in de synagoge daar in Capernaum zoveel verzet bij de mensen wakker riep. Want de Heere Jezus zegt hier in die reden dat hij het manna is. Ik ben het brood des levens. We zouden ook kunnen lezen, ik ben het manna des levens. Maar dan geeft de Heere Jezus daar toch wel een hele andere uitleg aan. Dan zegt hij niet dat hij nu door een machtswoord letterlijk manna uit de hemel zal regenen, zodat de Israëlieten naar buiten kunnen gaan uit die synagogen en daar buiten op de straten het manna zullen zien liggen en dan weten dat Jezus de Christus is. Nee, de Heere Jezus zegt, ik ben zelf het manna. En u moet mij eten. Net zo goed als dat hij tegen de Samaritaanse vrouw gezegd had, ik ben het levende water en gij moet mij drinken. Zo zegt hij het hier, ik ben het manna des levens en gij moet mij eten. Wat heeft de Heere Jezus bedoeld? Nee, niet een letterlijk eten van hem. Dat is ook niet voor te stellen. Maar wel dat ze door het geloof zo met hem verenigd moeten worden, dat ze hem zo ontvangen, zoals iemand het brood in zich opneemt. En dat is het geloof. Want de Heere Jezus noemt hier in dit hoofdstuk het eten van het manna, het geloof. Voorwaar, zegt hij in vers 47, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. En in vers 54 staat, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Ziet u? Dat staat dus naast elkaar. Die in mij gelooft en die mijn vlees eet en die mijn bloed drinkt, daarbij gaat het om hetzelfde. Wat is dus het eten en het drinken van de Heere Jezus zoals dat hier bedoeld wordt? Dat is het in hem geloven. En dan ligt er in die uitdrukking vooral de nadruk hierop, dat net zoals met het eten, wij het voedsel wat wij in onze mond nemen en kauwen en doorslikken en het wordt een deel van ons lichaam. Zo wordt het voedsel part van ons, deel van ons. Op dezelfde manier moet de Heere Jezus Christus zeer nauw door het geloof deel van ons worden en wij deel van hem. Als het dus gaat over die beeldspraak in de Bijbel van het eten en drinken van het lichaam en van het bloed, dan betekent dat allereerst beoefening van het geloof. Het geloof dat Jezus Christus zo nabij brengt, dat wij zijn eigendom worden en hij het onze. Zo nabij, zoals het brood deel wordt van ons als we het eten. En zoals de drank deel wordt van ons wanneer we het drinken. Dat moeten we goed vasthouden. wanneer we zo nadenken over het begin van het antwoord wat vanavond onze aandacht vraagt. Wat is nu dat gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn bloed drinken? Het betekent de beoefening van het geloof. Het is met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving van zonden en het eeuwige leven verkrijgen. Als het ware geloof beoefend wordt, dan verenigt dat geloof de mens met Jezus Christus. Hij mag door het geloof het lijden en sterven aannemen. Inderdaad, dat is een Bijbelse uitdrukking. Wij hebben altijd wat moeite met die uitdrukking aannemen, omdat die zo vaak verkeerd gebruikt wordt. Mensen die iets weten van de leer van de remonstranten of van mensen als de opwekkingspredikers, Wesley enzovoort, die weten dat in die kringen heel sterk vroeger het bevel klonk in de prediking: neem Jezus aan, doe het nou. En dan zeggen we, ja, dat is een verkeerd gebruik. Want we lezen het hier in het hoofdstuk wat gelezen is: geen mens kan Jezus aannemen tenzij het hem van boven gegeven worden. En dat mis je in die kringen, die nadruk op het wonder van genade, op het werk van God. Maar laten we niet vergeten dat er ook een goed gebruik is van het woord aannemen. Het aannemen door het levende geloof. Het aannemen door het geloof dat God in het hart heeft gelegd. Het aannemen of het ontvangen van de heilsgoederen die in Christus Jezus te vinden zijn. Het aannemen, het ontvangen van Jezus Christus, dat gebeurt door het geloof. Wat dat betekent? Wel, dat betekent dat iemand die oprecht dat geloof mag beoefenen, oog krijgt voor de schatten en gaven die in de Heere Jezus Christus te vinden zijn. En bijzonder in zijn lijden en sterven te vinden zijn. De Heere gaat door zijn woord en geest in het leven van zijn kinderen al die schatten en gaven die in Christus Jezus te vinden zijn uitleggen. En dan krijgen die heilswerken van de Heere Jezus steeds meer betekenis. De sluiers gaan weg. En met het oog van het geloof gaan ze in al de werken van de Heere Jezus Christus, in zijn lijdensweg en in zijn stervensgang, het Lam van God zien dat de zonde der wereld wegneemt. Hebt u hem door het geloof mogen zien? Jezus Christus, het Lam van God wat de zonde der wereld wegneemt. Ze gaan hem zien in zijn vernedering. Ze gaan iets beseffen van zijn zware zielenstrijd. Ze gaan de waarde zien van het feit dat hij gerechtelijk gevonnist werd. Ze gaan de diepte verstaan van zijn helse verlatenheid. Al de schatten van het lijden en sterven van de Heere Jezus, ja, die gaan open onder de verkondiging van het woord, onder het lezen van het woord, wanneer God door zijn geest onderwijs geeft. Kijk, en dat wordt niet alleen maar gezien. Dat wordt niet alleen maar verstaan. Maar vergeet u dat beeld van het eten niet. Het wordt ook persoonlijk omhelst. Het wordt ook persoonlijk aangenomen. Met de hand van het geloof, de lege hand, wordt vervuld met al die schatten, zodat ze heel persoonlijk gaan verstaan wat dat nu voor mij betekent. En in de geloofsoefeningen, door de strijd heen, wordt er meer en meer verstaan dat is nu voor mij geschied. Zo'n zondaar. Dus niet alleen het zien van het geloof op die heilschatten, maar ook het toe-eigenen door het geloof van die heilschatten. Omdat God die heilschatten door zijn geest gaat uitdelen en wegschenken. Kijk, en daarvan zegt onze Heidelberger Catechismus nu heel in het bijzonder. Dat de Heere aan zijn volk dat niet alleen wil schenken wanneer het woord gepredikt mag worden, of wanneer ze in de stilte het woord onderzoeken, dan kan de Heere soms veel van deze dingen schenken. En hen nader licht geven over het lijden en sterven van Christus. En over de heilsbetekenis, zodat ze als het ware uit het woord eten en drinken ontvangen, spijs voor de ziel. Maar de Heere geeft dat bijzonder aan zijn volk aan het heilig avondmaal. Dan wordt in die tekenen het eten van het brood en het drinken van de wijn iets beseft, gelovig beseft, in de geloofsworsteling en in de geloofsbeoefening. Heel dat lijden en sterven van de Heere Jezus. Het zien op Jezus. Maar nu ook het gelovig omhelzen. En het gelovig rusten op de Heere Jezus. Het wordt mij eigen. Daar hebt u de toe-eigening van het heil. Het wordt mijn eigendom. Door God, in Christus, door de Heilige Geest. Ja, en daar blijft het niet bij. Want die woorden van God over het eten en het drinken van het lichaam en bloed van de Heere Jezus Christus, dat heeft nog verdere vruchten. Niet alleen, zegt onze catechismus, dat wij gelovig dit aan gaan nemen, dat lijden en sterven, maar ook, en daar gaat het met name om, dat is het belangrijkste, door de Heilige Geest, die en in Christus en in ons woont, al zo met zijn heilig lichaam, hoe langer, hoe meer verenigd te worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. Hier gaat het heel in het bijzonder over de vereniging met de Heere Jezus. U mag ook zeggen over de geestelijke gemeenschap met de Heere Jezus. Het gaat hier over wat de oude theologen noemden met die prachtige Latijnse uitdrukking over de unio mystica. De mystieke vereniging van Christus met de zijne. En dan moet u eens zien hoe prachtig dat hier beschreven wordt. Ik kan het maar aanstippen helaas, want hier liggen diepten die we niet over het hoofd mogen zien. Nou, allereerst dit. Die vereniging, die nauwe vereniging tussen Christus en zijn kerk, die is het werk van de Heilige Geest. En de Heilige Geest, daarvan wordt gezegd dat die in Christus en in ons woont. Hier spreekt het geloof wat Christus mag kennen. En wat iets mag verstaan van de inwoning van de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest die is in Christus en in ons. En die brengt Christus en zijn kerk samen. Zullen we dat niet vergeten, dat de Heilige Geest in Christus woont. Daar zou eigenlijk een hele preek over te houden zijn. Zo God het geeft, gebeurt het misschien nog wel eens. Dat de Heilige Geest in Christus woont. En dan moet u niet alleen maar denken aan de geheimenissen van de drie eenheid. De eenheid tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar dan moet u ook met nadruk denken aan het feit dat wij in het evangelie lezen dat de Heere Jezus Christus op een bijzondere wijze, toen hij hier op aarde was, gezalfd is met de Heilige Geest. Hij heeft de Geest niet met mate. In de profetieën was het al aangekondigd dat de Heere, Heere zijn Zoon zou zalven met de Geest, met vreugdeolie. Jezus Christus, gezalfd met de Heilige Geest. En waarom is dat nu gebeurd? Dat is nu gebeurd opdat zijn kerk zou weten dat de Heere Jezus zo met een overvloed van de Geest gezalfd is. Dat die Geest als het ware afdrupt van de Heere Jezus. Het wordt wel eens vergeleken met de hoge priester in het Oude Testament. Als zo'n hoge priester gezalfd werd bij de installatie, bij de inwijding tot zijn ambt, dan werd er een hele kruik met olie over hem heen gegoten. En dan drupte die olie niet alleen maar op zijn hoofd en op zijn baard, maar ook op zijn klederen. En dan drupte het van zijn lichaam af. Nou, zo drupt als het ware de overvloed van de Geest, die op Jezus Christus is uitgestort, die drupt af van de grote hoge priester. En die druppels die vallen ook op degene die van Christus zijn. Jezus Christus, gezalfd met de Heilige Geest. En weet u wanneer dat vooral zo'n betekenis krijgt? Als mensen hartelijk bedroefd worden over hun zonde. En uit het evangelie gaan vernemen dat er nu een zaligmaker is, Jezus Christus. Maar zo vastzitten op hun onmogelijkheid en hun onwaardigheid. Want je zit vast op je zonde, op je schuld. Je weet dat er één naam is onder de hemel gegeven. Maar hoe zal ik Jezus nu vinden? Hoe zal ik hem leren kennen? Geef mij Jezus. Waar is hij? Ach, en dan kunnen wij Jezus nooit vinden. En wij kunnen die kloof tussen Jezus en ons nooit overbruggen. Maar nu is de Heere Jezus gezalfd met de Geest. Hij komt in zijn Geest tot aan die verloren zondaar daar in zijn schuld. Hij zoekt het verloren schaap op, daar verward in de struiken van ongerechtigheid en eigen gerechtigheid. Jezus Christus, laat de Geest waarmee hij gezalfd is zondaren naar hem toe trekken. Want de Geest brengt zondaren tot Jezus. En de Geest die in Christus woont, verenigt hen met Jezus. Dat is dus een heel belangrijk iets. Dat de Heilige Geest die in Christus woont en u ook woning maakt in het zondaarshart, dat die Christus en zijn kerk, hoe langer, hoe meer met elkaar verenigd. Let u ook op die woordjes, hoe langer, hoe meer. Het gaat hier over het leven van het geloof. En er is in het leven van het geloof een groei, een opwas. En altijd wanneer u in de belijdenis leest over een hoe langer hoe meer, dan spreekt de belijdenis over de opwas in de genade, over het groeien van het geestelijke leven, over het toenemen in de kennis van God, van onszelf en van die gezegende zaligmaker. Dus het gaat bij die vereniging met Christus om iets wat niet zomaar op één keer geleerd wordt, maar om iets wat, wanneer het geloof oprecht functioneren mag, waar de Heere steeds meer van laat beleven, hoe langer, hoe meer. Kijk, en wanneer nou die Geest die in Christus is, de kerk van Christus hoe langer hoe meer aan Christus gaat verbinden. En die geest die in Christus is, ook in de kerk woning maakt. Dan moet u er goed op letten. Wat er dan gebeurt. Dan gebeurt er iets wat Paulus zo in Galaten 2 zegt. Ik leef, zegt hij. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Waar de geest Christus verenigt met dat kind van God. Met die zondaar die door genade zalig wordt. Daar vervult de Heilige Geest die zondaar hoe langer hoe meer met het leven dat in Christus is. En Christus gaat in hem leven. Maar vergeet u niet, Paulus zegt daar wel wat bij. Hij zegt, ik leef. Doch niet meer ik. Wat bedoelt Paulus met die merkwaardige uitdrukking? Paulus bedoelt dat wanneer Christus zijn leven geworden is. En die gemeenschap met Christus door de Heilige Geest werkelijkheid wordt. Toen is er een streep gegaan door Paulus zijn ik. U begrijpt het, zijn zondige ik. Zijn eigen gerechtigde ik, zijn hoogmoedige ik. Zijn in eigen ogen zo bekeerde ik. Zijn ijverige ik. Paulus is met al zijn ongerechtigheid en eigen gerechtigheid overboord gegaan. Dat heeft hij verloren. En wat is een zegen? Als je jezelf, je eigen gerechtigheid, je ongerechtigheid, als je dat verliezen mag, voor het eerst, maar ook weer opnieuw. Als er een streep komt door dat ik van mij, niet ik. Ik leef toch niet meer ik. Oh, dat is een pijnlijk iets om dat te gaan leren. Want dan moet je gaan inleven. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En lieve mensen, dat prevelen we na heel makkelijk wanneer we niet weten wat dat is. Maar als je ingaat leven dat er in je vlees geen goed is, dat je voor God geen bestaan hebt. Dat is een pijnlijke les. Want dan wordt ons ik vernederd, dan wordt ons vlees vernederd, dan wordt onze godsdienst met een kleine g vernederd. Dan wordt onze vroomheid met een kleine v vernederd. Dan wordt ons ik, daar wordt een streep doorgehaald. Maar daar waar mensen nu zo hun ik gaan verliezen, hun hart leeg wordt en hun handen leeg worden, niet meer vol met ik en niet meer vol met eigen gerechtigheid en niet meer vol met, maar nu leeg worden, niet meer ik. Kijk, daar kan de geest wonen. Daar kan Christus wonen. En zo maakt Christus door zijn geest woning, plaats voor die tere gemeenschap. Het leven uit Christus vloeit in zijn kerk. Dan wordt het ik van de zondaar, wordt gekruisigd. Kolbrugge zei al, het ik, dat moet eraan om in genade vast te staan. Niet meer ik, maar hij leeft in mij. En waar dat nu gebeurt, och, wat is daarvan het gevolg? Weet u wat het gevolg daarvan is, waar Christus nu in ons woont? Daar, ik zou er drie dingen van willen zeggen. Daar komt een intieme kennis. Daar komt een geloofsomgang. En daar komt het leven uit. in de liefde. Wanneer Christus in ons woont door de Heilige Geest, dan zullen er juist door die Geest die alle dingen kent en alle dingen weet en die alle dingen duidelijk maakt, dan zullen er door de Geest allerlei geheimen worden opgelost. Nee, het blijft ook bij de diep ingeleide kinderen van God hier op aarde een kennen ten dele. Er blijft nog zoveel verborgen dat ze straks, als ze boven zijn, eeuwig verbaasd zullen staan. Maar wanneer ik Christus door het geloof mag kennen en meer met hem verenigd word, daar krijg ik meer kennis. Want in de vereniging met Christus komt die verwonderde en bewonderende kennis. Dan ontdek ik meer en meer wie God is in zijn majesteit en in zijn eeuwigheid, in zijn macht en in zijn gunst. Dan ontdek ik meer en meer wie ik zelf ben. Meer en meer wie Christus is. En juist wanneer we iets van deze diepe verborgen omgang met God kennen, wordt het ook zo'n wonder dat de Heere op zulk iemand als ik ben omziet. Kijk, en niet alleen komt er een toename in de kennis, maar er komt ook een vertrouwelijker omgang. Want wanneer ik weten mag het eigendom van hem te zijn, kind van God te zijn, dan is er de kinderlijke vreze en de kinderlijke omgang. Dan mag ik veel van de gunst van God ervaren. Maar dan mag er soms ook veel vrijmoedigheid zijn in het zoeken van het aangezicht van de Heere. Vrijmoedig en kinderlijk gaan naar de troon van God. Dan wordt veel dieper dan vroeger beleefd Gods verborgen omgang. Vinden zielen waar zijn vrees in woont. En dat geheim van die verborgen omgang, van dat verkeren aan het hof van de hemel, van dat zoeken van de stilte om God en zijn stem te horen. Wat een wonder, wat een zegen is het. Maar het is vooral, en daar legt ook onze catechismus de nadruk op, niet het kennen, niet de verbondsomgang, de verborgen omgang, maar het is vooral de liefde. Want let u daarop, dat één worden met Christus door het geloof, die nauwe vereniging waarbij de Heilige Geest mensen zo dicht met Christus verenigt, dat ze vlees van zijn vlees worden en been van zijn gebeente. Kent u die uitdrukking? Wanneer u de laatste tijd een huwelijksbevestiging meegemaakt hebt, dan weet u het. Of wanneer u thuis aan tafel met lezen toe bent aan het begin van Genesis, dan weet u het ook. Vlees van mijn vlees en been van mijn vlees. Wie zei dat ook weer? Dat zei Adam. Toen God hem een vrouw geschapen had, uit zijn rib, Eva. En toen God Eva naar Adam bracht. Ontroerend moment. En Adam wakker wordt uit die diepe slaap. Dan ziet Adam in verwondering en in liefde zijn vrouw. Uit Gods hand aan hem gegeven. En hij zegt, deze is ditmaal been van mijn gebeente. En vlees van mijn vlees. En dat betekent natuurlijk allereerst dat Adam met liefde en in bewondering en verwondering naar deze vrouw kijkt en er iets van beseft dat zij uit hem genomen is door de Heere en dat zij aan hem geschonken is door de Heere. Maar het krijgt nog veel dieper betekenis als Paulus die woorden van Adam, die Adam sprak toen hij Eva uit Gods hand ontving, als Paulus die woorden nog in een dieper verband plaatst. Efeze 5, leest u het thuis maar eens na. dan gaat Paulus in Efeze 5 spreken over de liefde van Christus tot zijn bruidskerk. En dan schildert Paulus Christus als de grote bruidegom en de kerk hier op aarde als de kerk die een bruid van Christus is. En dan haalt Paulus de woorden aan die Adam sprak toen hij Eva zag. Daarom, zo zegt Paulus dan, deze is ditmaal vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. Deze verborgenheid is groot. Maar ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. Paulus bedoelt met die diepe, haast onbegrijpelijke woorden, dat hij zegt wel, toen deze woorden door Adam gesproken werden, waarin hij zijn diepe liefde voor Eva en de verwondering dat hij haar uit Gods hand ontvangen had onder woorden bracht. Dat krijgt nog veel dieper betekenis wanneer we denken aan Christus als bruidegom. Veel meer dan Adam Eva lief had in de staat van de rechtheid, heeft Christus zijn bruidskerk lief. En in veel dieper zin dan Adam zei, deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. In veel dieper zin zegt de Heere Jezus het nu tegen zijn kerk. Deze is ditmaal vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. Ik heb haar lief. Ik heb haar uit Gods hand ontvangen als mijn bruid. Zij is mij van de Vader als bruid gegeven. Maar o, wat een vreemde bruid. Zwart door de zonde. Bevlekt en schuldig. Maar nu heb ik haar been van mijn benen en vlees van mijn vlees zo lief. Dat ik voor haar mijn vlees, mijn leven in de dood geef. En dat, gemeente, is de hoogste liefde die er in het heelal ooit geweest is en ooit zijn zal. De liefde die zichzelf offert. Dat heeft Adam voor Eva niet gedaan. Dat heeft Eva voor Adam ook niet gedaan. Het hoefde ook niet. Maar Christus heeft in zijn oneindige liefde zichzelf geofferd voor zijn schuldige kerk. En dan zegt hij, en de woorden van de catechismus hebben wat dat betreft diepe zin. Zo lief heb ik haar. Zij is mijn bruid. En dan moet u dat in gedachten houden wanneer we deze dingen lezen. De Heilige Geest verenigt Christus met de zijne. Zodat ze Christus gaan kennen. Zodat ze die omgang, die geloofsomgang, die geloofskennis aan Christus krijgen. Maar vooral zodat ze gaan delen in zijn liefde. En dat hun hart ontbrandt en ontvonkt in wederliefde. En hoe meer ik nu met Christus verenigd mag zijn, mezelf mag verliezen, sterven aan mezelf. Maar met deze Christus verenigd wordt door de Heilige Geest. Hoe meer dat ik hem lief krijg. En wanneer ik iets van die vereniging door het geloof en door de Geest ga verstaan. Dan komt daar de liefdesbetrekking en de liefdesomgang tussen Christus en zijn kerk. O, die is vaak verstoord door de zonde. Die is zeker ten dele door de zonde. Maar ze is er wel. Waar het geloof beoefend wordt. En de Geest deze diepe dingen gaat leren. Daar is het er wel. En daar mag bijzonder aan het avondmaal voor Gods kinderen die deze dingen gaan zien en gaan verstaan. Iets van ervaren worden, veel van ervaren worden. Zoals bijvoorbeeld wijlen dominee Riekel. De ouderen onder ons kennen misschien zijn naam, misschien weten ze nog. Hoe deze man die uit het Rooms-Katholicisme krachtig door God bekeerd werd en predikant werd en met ere onze kerken gediend heeft. In Sliedrecht, mijn geboorteplaats, eens het avondmaal bediende met de woorden uit het Hooglied. Ik ben krank van liefde, ziek van liefde. En dat hij, en het wordt jaren later nog verteld, dat hij tijdens het gebed voor de dienst zei: Heere, wil u die liefde van u matigen, want anders zal ik niet kunnen preken, anders zal ik niet het avondmaal kunnen bedienen, anders zal ik hier moeten sterven. Liefde. Daar had die man op dat moment een ontzaggelijke diepe doorleving van. En zo wil de Heere zijn volk oefenen en deze geheimen doen kennen. Vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. En dan tenslotte, en daar kan ik maar iets van aanstippen, maar we hopen dat dat nog terugkomt. Wanneer daar iets van gezien wordt, dan is het toch ook het leven naar. Dat is altijd iets wat in de catechismus en in de Bijbel duidelijk wordt. Dat wanneer God in Christus genade verheerlijkt, dat dat ook doorwerkt in het leven. Want waar Christus in het hart woont, daar kan het niet anders. Of dat komt ook uit in het leven. Ze worden, zegt onze catechismus, door één geest. Net als de leden van een lichaam door één ziel. Eeuwig leven. En geregeerd. Dus ze krijgen het eeuwige leven. En worden door die ene geest geregeerd. Ja, dat hoort er ook bij. Want waar de geest het voor het zeggen krijgt, waar Christus koning wordt in het hart waar hij leeft, daar worden ook zijn wetten nageleefd. Al gaat dat met vallen en opstaan. Maar het lied van mensen die hier iets van gaan verstaan is Psalm 119. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Oh ja, dan komt het ook wel weer eens terecht bij het slotvers. Gun leven aan mijn ziel. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, zeker. Dat is door de zonde. Maar waar Christus in het hart woont, waar de liefde heerschappij heeft, waar Christus zelf koning is, daar is ook door de geest liefde tot de geboden. En wil ik mij door hem laten regeren, kom gij koning, heb heerschappij over mijn hart en over mijn leven. Richt op het spoor van uw geboden mijn wankelende schreden, want uw geboden zijn niet zwaar. Mogen we daar iets van kennen? Ach, zegt u, deze dingen zijn diep, zijn hoog. U hebt het toch in het begin gezegd, het is alleen voor hen die weten dat hun schuld vergeven is, die Christus door het geloof bewust omhelst hebben. Moet u eens luisteren. Vanuit dat gezichtspunt spreekt de belijdenis hier. En als u daar niet bij kunt, dan is dat niet gezegd om u af te houden, maar om u aan te moedigen en op te roepen om naar deze genade te zoeken. Want deze genade stalt de Heere Jezus voor zijn kerk uit, voor de geoefende en voor de van verre staande, voor de grote en voor de kleine. opdat zij je door zijn geest zouden leren kennen. Staar niet op wat er in het verleden ligt alleen, maar zoek om deze genade die in Christus Jezus is te leren kennen door het geloof. Om die inwoning van Christus door de geest, om geregeerd te worden door zijn koninklijke heerschappij. Ach, er is in Christus zoveel meer te vinden dan is een keer een glimpje van Gods gunst. Dat is al een zegen, veracht het niet. Maar er is zoveel meer te vinden. Er is in Christus zoveel meer te ontdekken dan alleen een toeknik van boven. En de Heere vermaant zijn volk: maak uw roeping en verkiezing vast. Zullen we dan de middelen zoeken, de middelen gebruiken, het woord, de sacramenten, opdat hij het geloof versterken en deze diepte openleggen voor ons hart? Zullen we het eerbiedig, godvruchtig van hem verwachten? En als u van deze dingen niets verstaat, omdat u buiten het leven van de genade staat, mijn beste vriend, jonge meisje, vergeet één ding niet. Het gaat, misschien kreeg je die indruk vanavond, niet om diepe dingen. In de eerste plaats, al zou het te wensen zijn dat je hier iets van mag leren. Maar het gaat in de eerste plaats om de ware dingen. En om de waarachtige bekering. En als je nu hier buiten staat, ga niet allereerst denken over deze hoogten en diepte. Alleen hoop ik wel dat je iets van de verwondering erin geproefd hebt. Maar zoek naar dat begin. Naar die waarachtige bekering. Om van dood levend gemaakt te worden. Om uit de machten van de dood en de duisternis gebracht te worden. En God in Christus te leren kennen. Want het leven, het gaat voorbij. En de stem van Gods genade gaat voorbij. Wie weet hoe spoedig jij, jongen, u, oudere, niet meer onder het geklank van het evangelie zult komen. Ziekte, de dood, ze wenkt ieder uur. Wie weet hoe spoedig mijn stem zal verstommen. Maar één ding, nu het leven zo voorbij gaat, zo heel snel, nu de tijd van de genade voorbij gaat, zo onherroepelijk, haast u, spoed u, want de hemelse bruidegom staat en hij komt in het gewaad van zijn woord tot u en tot mij. En hij zegt: zo waarachtig als ik leef, ik heb geen lust in jouw dood. Jijzelf wel, want je leeft maar door. Maar ik heb geen lust in je dood. Maar daarin heb ik lust dat je je bekeert. Bekeert u, o huis van Israël. Waarom zoudt ge sterven? En als je dan vraagt, ja, waar is die bekering dan te vinden? Hoe moet ik dat leren? Bij hem zijn milde handen en vriendelijke ogen. Hij kan het je leren. En hij wil dat nog altijd doen op het ootmoedig smeekgebed. En omdat hij dat doen wil, daarom is het mogelijk. Voor zondaren, al was het voor allen die nog onbekeerd zijn hier in de kerk, om zalig te worden. O, zoek dan deze Heere. Hij is het waard. Hij is het eeuwig waard. Want zijn goedheid is hemelhoog. Zijn waarheid tot der wolkenboog. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we naderen tot u aan het einde van deze dienst. We smeken u, wil u het woord genadig zegenen. Heren, geef dat het zijn kracht mag doen. En dat deze diepe dingen door ons verstaan mogen worden. O, wil u ons inleiden in die verborgenheden. En maar leren, niet ik, maar hij leeft in mij. Heren, dat kan niet als we zien op onszelf. Dan is alles zo onmogelijk. Maar bij u is het eeuwig mogelijk. In Christus, door de Geest. Heren, heb dank voor alle hulp, kracht en bediening die u vanavond schonk. Wil u alles wat niet goed was en verkeerd was, genadig vergeven. Maar ons zegenen met uw woord en met uw Geest. Wil u ons deze week voor uw rekening nemen. Wil u de gemeente zondag gedenken. Geef de broeders die lezen alles wat nodig is. Geef dat er ook trouw mag zijn. En laat het zo mogen zijn dat we elkaar over 14 dagen weer terugzien. En wil u in deze weken aan ons allen gedenken. We vragen het u om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 139, vers 14. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.